Hoe verandert duurzaam ondernemen de risico's van bedrijven en organisaties? Ecclesia Risk & Benefits denkt mee en adviseert u graag. Want wij voelen ons verantwoordelijk voor de wereld van morgen. Ecclesia Risk & Benefits, samen, bewust en gerust vooruit.
Ecosofie wordt mede mogelijk gemaakt door Renewy. Renewy. Minder nieuw, meer renew. Want afval bestaat niet.
Wat zijn rechten voor de natuur dan nog anders dan hoe het nu geregeld is in het milieurecht?
Ja, ik denk daar zijn een aantal antwoorden op. Ten eerste, wat mensen in de recht voor de natuurbeweging vaak zeggen, is dat ze af willen van het idee dat natuur eigendom kan zijn. En dat is natuurlijk terug te leiden naar het wereldbeeld, wat we hier vooral in het Westen hebben. Hè? De mens als een heerser over de natuur. En als je natuur niet meer als eigendom ziet, dan zou je het bij wijze van spreken, volgens de recht voor de natuur, ook als een holistische entiteit, als een ecosysteem moeten beschouwen. En ik denk het mooiste voorbeeld is misschien wel in Nieuw-Zeeland, de Whanganui-rivier. Want daar zei de desbetreffende minister, die de rivier een rechtspersoon heeft gemaakt, heeft geholpen in die onderhandelingen. Hij zei, wat is nou eigenlijk absurder? Dat we de rivier nu in stukjes ophakken. Hè? Het ene gedeelte behoort tot jouw bevoegdheid, het andere gedeelte tot mijne. Of dat we de rivier gaan zien als een enkele holistische entiteit, als een ecosysteem, van het ontspringen in de bergen tot aan het uitmonden in de zee. En het is dus eigenlijk een heel andere manier van kijken naar de natuur en vooral naar wat de natuur nodig heeft.
Waarom is het zo belangrijk om natuur ook intrinsiek te waarderen? Want we hebben ook een framework, de planetaire grenzen. En dat gaat, dat 9 planetaire grenzen waarvan we, als we die overschrijden, op de lange termijn niet meer op een veilige manier kunnen leven hier op aarde als mensheid. Dus dat is prima, want er zitten ook allerlei klimaatissues en biodiversiteitsissues en alle natuurissues in. Maar uiteindelijk draait het er wel om dat we hier als mensheid kunnen blijven bestaan. En niet over om het draaien van, of om het redden van de panda of welk beestje dan ook. En dit kijkt er toch volgens mij op een totaal andere manier naar.
Ja, klopt. Dat is eigenlijk heel erg mooi dat je dat zegt. Want we hadden het zojuist ook over bestaande milieuwet en regelgeving. En toen ik daar ook indook, eigenlijk een beetje tijdens mijn studie, keek ik ook naar 1972, een heel belangrijk jaar eigenlijk voor de milieubeweging. En toen werd ook de eerste internationale milieuconferentie in Stockholm gehouden, waarbij de wereldleiders van over de hele wereld daar naartoe kwamen om te praten over het belang van het beschermen van het milieu. En wat ik daar heel bijzonder aan vind, is dat je in de titel van de conferentie gaat over het beschermen van het menselijk leefmilieu. En het hele rapport gaat er eigenlijk ook om dat inderdaad we het milieu moeten beschermen, maar zeker ook omwille van de mens. Dus wat dat voor mij laat zien, is dat zeker vanaf het begin al van het ontstaan van al deze wet en regels, dat we een heel menselijke, antropocentrische, met een moeilijk woord, blik hebben op waarom we de natuur moeten beschermen. En er zijn mensen die zeggen, ja, nu het antropoceen, het tijdperk bepaald door de mens, waarbij we zelfs de geografische impact van de mens op de aarde kunnen terugzien. Waarderen we bijvoorbeeld een boom alleen omdat het mooi is, of omdat het oud is, of omdat we er meubels van kunnen maken? Dat zijn allemaal heel menselijke waarden die we dan toepassen op natuur. En als je zegt, de natuur heeft een intrinsieke waarde, dan zeg je eigenlijk, die boom mag er zijn, simpelweg omdat die bestaat.
En daar heb je het in je boek ook over rechtsfilosofie, hè? Want er zijn een aantal grote denkers ook bezig geweest met dit thema. Dus ik kan me voorstellen dat je dan dus eigenlijk die stap maakt, hè? Van, we hebben de hele wereld ingericht op de mens, antropocentrisch wereldbeeld. Volgens mij wil jij naar een ecocentrisch wereldbeeld. Daar heeft Werner Schout het hier in het verleden ook wel eens over gehad. En vervolgens ga je dus kijken van hoe kunnen we dat ecocentrische wereldbeeld, dus gericht op mens, dier en planeet, vertolken in het recht, denk ik. Hè? Hoe gaat dat dan in zijn werk? En misschien is het wel goed om even ook kort toe te lichten van rechtsfilosofie. Hoe wordt er nagedacht over het recht zelf? Want we hebben het nu gehad over intrinsieke waarden voor de natuur. Maar je hebt natuurlijk ook een manier van nadenken over hoe wij onze rechtsstaat en het recht dat daaruit voortvloeit natuurlijk neerzetten.
Ja, dus inderdaad een van de belangrijke grondleggers van deze filosofie achter recht voor de natuur, dat heet overigens Earth Jurisprudence, is bijvoorbeeld Thomas Berry. En Thomas Berry was een historicus en in de jaren 80 schreef hij ook over recht voor de natuur. En zei hij, ja, eigenlijk zijn deze rechten die we zeggen, de natuur heeft het recht om te bestaan, oprecht voor haar bestaan, om ecologische processen in stand te houden, om te floreren, om te gedijen. Dat zijn eigenlijk de natuurlijke wetten van de aarde om te bestaan. Want, en dit is dan best wel een stap verder, maar hij zegt, ja, denk erover na. Voor de mens was, floreerde, bestond, hield de natuur zijn natuurlijke processen ook in stand. En als de mens weggaat, dan zal de natuur nog steeds zijn eigen weg vinden. Dus wat we nu eigenlijk willen doen in het recht, zijn die natuurlijke wetten van de aarde vastleggen. Dus ze hebben altijd bestaan. En daarom spreken mensen in de Recht voor de Natuurbeweging ook altijd over het erkennen van die rechten en niet het toekennen van. Want het zijn de rechten die altijd al hebben bestaan. Wat daar ook bij komt kijken, is dat er dan vertegenwoordigers komen die kunnen pleiten voor de belangen van. En eigenlijk zijn we al heel ver gegaan, maar we moeten eigenlijk nog een klein stapje terug. Want in 1972 was Christopher Stone dus de eerste jurist die over dit idee van recht voor de natuur schreef. En wat hij zei is, het gaat voornamelijk ook over de vertegenwoordiging van natuur. En daarvoor zouden we een systeem kunnen aannemen, zoals we dat bijvoorbeeld voor minderjarige kinderen hebben. Hè, minderjarige kinderen, we zouden nooit zeggen dat zij geen belangen hebben of geen rechten hebben. Het enige is dat zij dat alleen niet goed kunnen verwoorden voor een rechter. Dus wat we doen is, we wijzen voogden aan. Die hebben de juridische bevoegdheid om op te kunnen staan voor bijvoorbeeld die minderjarige kinderen. En zo'n soort systeem zouden we ook moeten toepassen op natuur.
Tegelijkertijd, ik moet mijn hoofd er ook wel een beetje omheen vouwen hoor. Want ik zit dan toch te denken, ja, dadelijk sta ik bij iemand in de tuin, dan ga ik per ongeluk op een plantje staan. En dan kan diegene mij, ja, diegene dan niet, dus de voogd van dat stuk natuur, mij aanklagen in de rechtszaal dat ik iets kapot heb gemaakt of zo. Hoe ver gaat dit door? En is er niet ook deels terechte kritiek, zeg maar, dat, ja, het lijkt me ook wel ingewikkeld.
Ja, nou, het grappige is inderdaad dat je, wat jij nu beschrijft, is eigenlijk de reactie van de advocaat op van het gedicht op Christopher Stone's betoog. Hè, van, kan ik nu een boom aanklagen als zijn bladeren op mij vallen? Nou, wat je ziet in de Recht voor de Natuurbeweging is dat het vaak gaat over ecosystemen. Dus het gaat niet over individuele bomen of planten, soms wel over individuele dieren. Maar vaak gaat het echt over bossen, bergen, rivieren. Eigenlijk hele ecosystemen in zichzelf. En ja, toch zien we inderdaad in de praktijk dat het een manier kan zijn voor betere natuurbescherming. En dat daar niet bijvoorbeeld mensenrechten onder hoeven te lijden. Het gaat juist heel erg vaak hand in hand.
Ja, dat opgraven en dat mijnen van die grondstoffen, dat is vaak inderdaad helemaal niet goed voor de natuur. Maar gaat dit dan, als alle natuurgebieden ook rechten krijgen, niet een enorme blokkade opwerpen om die energietransitie te kunnen maken?
Nou, dat vind ik een heel goed punt. En dat is eigenlijk iets waar ik zelf ook nog niet over uit ben. Ik kan geen voorbeeld aanhalen. Voor zover ik heb onderzocht, heb ik geen rechtszaak gelezen die te maken had met de energietransitie en de recht voor de natuur. Maar tegelijkertijd is het wel een vraagstuk waar ik mezelf ook mee bezighoud. En bijvoorbeeld, ik denk aan de windmolens op de Noordzee, die ontzettend belangrijk zijn om windenergie op te wekken. Maar desastreus zijn voor vleermuizen en vogels en andere natuur. Dus ja, ik geloof zelf heel erg in natuurinclusieve oplossingen. Maar op dit gebied zou het hypothetisch van mij zijn om antwoord te geven op hoe recht voor de natuur dat kan beïnvloeden. Ja, en ik denk, zoals ik net al zei, dit is echt een manier om de dialoog beter te voeren, om ervoor te zorgen dat die belangen ook gerepresenteerd worden. Maar ik denk, zoals ik zojuist al noemde, ik weet dat er heel veel natuurinclusieve projecten nu worden opgestart om te kijken van, hè, hoe kunnen we bijvoorbeeld wel windmolens hebben en natuur, lokale natuur beschermen? En hoe kunnen we wel zonnevelden aanleggen en ervoor zorgen dat biodiversiteit ook nog een plekje krijgt? Want vaak zie je, hè, in die weiden vol met zonnepanelen, zie je geen enkele insect meer. Dus dat geeft mij hoop dat we inderdaad inclusiever gaan kijken. En ik denk dat dat uiteindelijk misschien ook wel de boodschap is, hè, van recht voor de natuur. Van, denk ook aan die andere belangen. Dus ook bij de energietransitie en vooral eigenlijk bij de energietransitie. Laten we er juist over nadenken hoe bepaalde beslissingen invloed kunnen hebben op insecten, op vogels, op andere natuur.
Ja, want is je betoog dan niet los het fundamentele probleem op, in plaats van dat we nu een klimaatprobleem aan het oplossen zijn met een nieuw probleem?
Ja, en daarom vind ik dit zo fascinerend, omdat het zo'n andere kijk is op de wereld. Denk ik dat dat heel erg belangrijk is, want met meer wetten en regels gaan we het niet redden. En daarom, hè, mensen praten vaak over juridificering van natuur. Nou, en dat is waar we juist van af moeten. We moeten anders gaan leren denken. En daarom gaat dit dieper dan alleen het toekennen van rechten. En tegelijkertijd is het wel heel interessant om te beredeneren, en dat heb ik geprobeerd te doen in mijn boek, maar om te beredeneren dat rechten uiteindelijk gedrag kunnen beïnvloeden. Maar toch is dat wel wat we zien in de geschiedenis. En ja, daarom denk ik dat dit wel een heel interessant concept in dat opzicht kan zijn.
Schone lucht, gelijke kansen, een circulaire economie. Dat is allemaal niet links of rechts. Een mooie toekomst, daar moeten we samen aan werken. Teken daarom ook voor een duurzaam regeerakkoord. Ga naar duurzaamregeerakkoord.nl en teken het manifest.